Dames en heren, het is ongeveer 19:30, dus ik stel voor deze vergadering te openen bij deze. Eerste vergadering van het nieuwe jaar. Dan ga ik naar het eerste even punt van orde. De heer Van den Bergen is vanavond niet aanwezig. En verder zijn we nog niet geheel compleet, zie ik, maar daar hebben we verder nog geen afmelding van. Dan agenda punt 2, vaststelling van de agenda, heb ik gelijk een voorstel voor u. Om in elk geval punt 6 na punt 2 te doen. Want het is iets drukker op de tribune dan we gewend zijn. De adviesraad is bijna compleet of geheel compleet hier aanwezig. En de presentatie die dadelijk gehouden wordt, die is voor hun ook heel interessant. En daarna gaan hun verder met hun vergadering en dan gaan wij met onze verdere vergadering ook verder. Dus het verzoek is om in elk geval agenda punt 6 na 2 te zetten. Heeft iemand daar bezwaar tegen? Meneer Ooms.
Voorzitter, juist niet. Heel erg plezierig om de adviesraad hier in de commissie te zien. Heel leuk, dank u wel.
Er is wel een inspreker, maar daar is mee gesproken. Die komt dadelijk, die heeft er ook geen problemen mee dat het wat later voor hem gaat worden. Goed, dan heb ik begrepen dat de wethouder het in principe nog even iets wil inleiden voordat ik het woord geef aan mevrouw Van Vliet. Gaat u gaan.
Ja, dankjewel voorzitter. Aanstaande dinsdag, dus morgen, dan komt dit voorstel in het college. En moet dit voorstel nog door het voorstel over de jeugdzorg nog door het college goedgekeurd worden. Dus het college heeft het al wel gelezen, maar nog niet beoordeeld. Dit loopt allemaal zo vanwege de snelheid die wij moeten maken. Omdat we termijnen hebben waaraan we moeten voldoen. En die door Den Haag gesteld zijn op momenten van besluitvorming die wij moeten nemen. Ik neem aan dat dat voor u geen bezwaar is en dat we daar op een goede manier ook mee om kunnen gaan.
Maar even een vraag van mijn zijde. Het is toch, u neemt er morgen in het college een besluit op, begrijp ik. Dan zijn er natuurlijk nog meer gremia die daarover mogen oordelen.
Nee, het is aan het college om daarover te oordelen. En aanstaande vrijdag, en het is de bedoeling dat in alle 9 gemeentes van de regio morgen het college een besluit neemt. En aanstaande vrijdag worden de afspraken ondertekend door alle 9 gemeentes.
Ja? Nou wil mevrouw Van Vliet, dacht ik, het woord, ja?
Ja, en daaraan toevoegend dat het stuk natuurlijk gewoon uiteindelijk naar de commissie geleid wordt van februari en in de raad van februari. Maar de conceptinhoud die nog door het college wordt, die wordt nu alvast aan u verteld.
Daar doelde ik op. Goed, kan ik nu het woord geven aan mevrouw Van Vliet, wethouder? Ja? Mevrouw Van Vliet, ga uw gang. Of Madelon, mag ik ook misschien wel zeggen, ja? Heb je dat liever? Dan zeg ik gewoon Madelon. Ja.
Goed, ik heb u al eerder meegenomen in het proces wat we voeren met de transitie van de jeugdzorg. En ik ga u op dit moment even vertellen wat de stand van zaken is. September ben ik voor het laatst bij u geweest om u te vertellen wat we toen aan het doen zijn. Toen hebben we gesproken over het regionaal transitiearrangement in Vogelvlucht. Die zal ik u inhoudelijk meegeven. Inderdaad, het concept beleidskader zoals deze naar het college gaat. Wanneer u verduidelijkende vragen heeft over de presentatie, dan mag u die van mij tussendoor stellen. Wanneer er inhoudelijke vragen zijn, dan graag aan het eind, zodat die wethouder dat kan beantwoorden. De transitie van jeugdzorg. Ik ga u dus even meenemen in wat we in het afgelopen jaar hebben gedaan. Het jaar van het inrichten, het regionaal transitiearrangement, de veilingsdag en inrichtingskader. En meenemen wat we in 2014 aan het doen zijn, met name de wetgeving en welke andere zaken er zijn. De invoering van de transitie van de jeugdzorg, waarom zijn we daarmee bezig? We hebben de evaluatie van de wet op de jeugdzorg gehad. En uit de wet blijkt dat er behoorlijk wat mogelijkheden zijn om de wet van de jeugdzorg te verbeteren. Uiteindelijk heeft het Rijk besloten om per 1 januari 2015 de jeugdzorg volledig bij de gemeentes neer te leggen. We hebben het proces voor het inrichten van de decentralisatie geknipt in 3 delen. het richten, het inrichten en het verrichten. Met het richten hebben wij uiteindelijk de schets aan u opgeleverd. Nu ligt het inrichtingsjaar is afgerond, daarvoor ligt het inrichtingskader aan u. En komend jaar gaan we verder met het verrichtingskader. We worden bij dit proces ondersteund door het Transitiebureau van de Jeugd. Dat is een onderdeel van het Rijk, VNG en IPO. En door de provincie. Zij zijn bezig met het samensturen en het transformatiefonds. Bij het transformatiefonds helpen zij ons financieel op onderdelen. En met samensturen zorgen zij dat er afspraken gemaakt kunnen worden met instellingen waar zij nu verantwoordelijk voor zijn. Zodat wij dit jaar en afgelopen jaar alvast binnen onze nieuwe wensen afspraken kunnen maken. En ook bij het vormgeven van het proces adviseren zij ons heel nadrukkelijk. In 2013 hebben we de visie vastgesteld in alle 9 gemeenten. Deze is redelijk unaniem vastgesteld, zonder grote poespas, waardoor we heel mooi met z'n allen dat proces konden doorlopen. Dat hebben we samen met onze partners in het jeugdveld en met ouders en jeugd gedaan. Wij betrekken daar continu onze driehoek bij. Dat betekent dat wij in 2013 verder zijn gegaan met het inrichtingskader vormgeven. We hebben daar een aantal werkgroepen voor geformeerd die bezig zijn gegaan om met de onderdelen uit het schets verder verdiepen. En zorgen dat we met onze partners gaan kijken wat er daadwerkelijk nodig is om komende jaar te gaan verrichten. Die werkgroepen hebben tot afgelopen zomer een aantal zaken opgeleverd. Wij weten wat er in de conceptwettekst stond, zodat we daarmee aan de slag konden gaan. En dat betekent dat wij een aantal onderdelen hadden die wij als ambtenaren niet volledig zelf wilden doen, maar graag juist in de driehoek neerleggen. 11 oktober hebben wij een veilingdag georganiseerd. Op deze dag hebben wij al onze partners uitgenodigd. Er zijn 120 aanwezigen geweest. En zij hebben met ons gekeken wat er allemaal nog voor opgaven ligt, welke wensen en eisen er zijn. En groepjes partners hebben onderdelen uit ons stelsel meegenomen om daar hun advies op te geven aan ons. En we hebben daar hele leuke resultaten op gekregen. We hebben echt van het veld gehoord over wat hun wensen zijn, maar ook onderdelen gehoord waar wij nog niet aan hadden gedacht. Coalities zijn er gevormd tussen partners. Een voorbeeld daarvan is dat de GGD samen met de Viersprong, een organisatie die jeugdhulpverlening biedt, hebben gekeken. Zij zijn allebei heel erg sterk in het meten en weten. En meten en weten is een van de punten die we komend jaar natuurlijk willen verder gaan uitdiepen. En zij hebben advies gegeven over hoe we daar als best in om kunnen gaan. En hoe we daar hun kennis en kunde voor kunnen gebruiken. Dus de terugkomdag 14 november heeft ons een heleboel informatie opgeleverd die we uiteindelijk allemaal weer hebben verwerkt in de procedure en in het concept inrichtingskader. Deze is 19 december bij de bestuurders van de regio voorgelegd en 20 december is die in een consultatieronde gegaan. Dat was vlak voor de kerstvakantie en met de consultatieronde hebben we alle partners weer de gelegenheid gegeven om hun advies te geven en om hun opmerkingen te verwerken. Weliswaar met de opmerking dat wij deze graag voor 30 december wilden terug hebben. En ondanks dat het kerstvakantie was en er een hele hoop feestdagen tussen zaten, hebben wij ruim 40 reacties teruggekregen die vervolgens weer zijn verwerkt in het conceptstuk zoals deze nu voor ligt. Het regionaal transitiearrangement. Daar heb ik jullie de vorige keer iets over verteld. Het regionaal transitiearrangement is een besluit geweest op 26 april. Het Rijk, VNG en IPO hebben met elkaar gesproken, met name over de zorgen die er zijn, over de continuïteit van de zorg van de jongeren die nu in 2014 in zorg zitten. Het transitiearrangement gaat ook met name alleen maar over de continuïteit van zorg. Dat is de opdracht die er ligt. Op 31 oktober moesten wij als regio's allemaal een regionaal transitiearrangement in hebben gediend bij het Transitiebureau. In dat arrangement moesten afspraken staan met alle aanbieders die nu de zorg leveren over hoe gaan wij door met de continuïteit. Daarvoor zijn er beoordelingen geweest van de transitiecommissie. Zij hebben de beoordeling gedaan volgens het stoplichtmodel welke regio's zijn er groen, welke oranje en rood. We hebben daarna wij met alle bestuurders van de regio en de bestuurders van de grote instellingen die jeugdzorg leveren een bestuurlijk overleg gehad. En daar is toch heel nadrukkelijk de wens uitgekomen om een convenant, of eigenlijk heet het intentieverklaring, te tekenen met elkaar. Om juist die afspraken die we hebben gemaakt vast te leggen. Het regionaal transitiearrangement gaat dus vooral over wat gaan we doen vanaf 1 januari 2014 voor de mensen die in zorg zitten. Het geeft ook vooral nog wat speling op dit moment. Het blijft heel lastig omdat nog steeds de wet van de jeugdzorg niet is vastgesteld. Dus het zijn allemaal globale afspraken, allemaal op globale ramelingen gebaseerd. En we kunnen pas echt afspraken gaan maken wanneer we daadwerkelijk een wet hebben, want dan hebben we een kader liggen. Dat gezegd, het transitiearrangement gaat dus inderdaad over continuïteit en risico's en innovatie. Formeel ligt de opdracht om alleen te hebben over de continuïteit. We hebben in deze regio continu gezegd, we gaan een transformatie ook aan. En dat betekent dat we innovatie willen in de zorg die nu aangeboden wordt door de partijen die de zorg leveren. Met deze innovatie en deze boodschap hebben wij de gesprekken gevoerd met de partners. De provincie heeft voor heel Noord-Brabant deze gesprekken georganiseerd en heeft op 2 dagen alle regio's de kans gegeven om met grote aanbieders te spreken. En wij kregen terug van de mensen die dat extern begeleiden dat wij een van de weinige regio's waren die het gesprek ook zijn aangegaan met en wat gaan we daarna doen en hoe gaan we die innovatie vormgeven. En niet alleen hebben SEC over wat gaan we doen met die cliënten die nu in de zorg zijn in 2014. Met die doorkijk hebben wij hele leuke informatie gekregen die wij heel goed konden gaan gebruiken om afspraken te maken in de toekomst, maar ook vooral om ons inrichtingskader verder vorm te geven. Er is een exercitie gedaan door een extern bureau die alle financiële zaken heeft bekeken. Wat ze hebben gedaan is de omzet van 2012 bekeken. Die hebben ze geëxploreerd naar de schatting wat er in 2015 bij de organisaties aan budget moet zijn. Daar hebben wij met elkaar gekeken aan welke knoppen kunnen we draaien en welke uitgangspunten hebben. Zodat wij kunnen inschatten welke budgetten voor 2015 wij beschikbaar kunnen gaan stellen. Weliswaar in raming aan de organisaties en welke wij beschikbaar hebben voor de gespecialiseerde jeugdzorg, want daar spreken we in dit geval over. Alles wat geïndiceerd is, niet zozeer alles wat daarvoor ligt. De uitvraag, het is een behoorlijke lap tekst, maar het gaat eigenlijk over dat we vooral hebben gekeken naar de cijfers die wij als gemeente hebben in de meicirculaire 2013. Welke wij in mei 2014 definitief pas zullen krijgen. Dat betekent dat wij op dat moment 69 miljoen hebben als regio, dus met een 9 gemeenten. De marktanalyse, zoals ik net zei, en vervolgens bekeken welk budget er per instelling beschikbaar moet zijn om de zorgcontinuïteit te kunnen doen. Dat ziet er als volgt uit. In het bovenste cirkeldiagram ziet u de verdeling van het budget over onze 9 gemeenten. En in de onderste ziet u de verdeling waar het huidige, waar dat budget van de meicirculaire 2013 vandaan komt. Dat betekent dat 49% bestaat uit de subsidie die de jeugdzorg plus en de gewone jeugdzorg nu al krijgt van het Rijk en de provincie. 20% zijn de onderdelen die uit de zorgverzekeringswet naar ons toe komen en 31% vanwege de AWBZ die naar ons als gemeente toe komen. Daarnaast hebben wij een taakstelling gekregen van de regering. Wij moeten 2015 4% minder, 2016 10% en 2017 15% minder. Dat gaan wij natuurlijk, daarvoor over zijn we in gesprek met onze partners om dat natuurlijk bij hun ook neer te leggen, die taakstelling. In deze diagram kunt u, als het leesbaar is, want het is niet een heel groot plaatje, zien waar de huidige zorg van de jongeren zit op. Als ik het goed zeg, gebaseerd op de meicirculaire, dus de informatie die op dat moment beschikbaar was van de organisaties. En dan kunt u heel duidelijk zien dat Just, een organisatie in onze regio is die een heel groot deel van de jeugdzorg levert. Dat de GGZ West Noord-Brabant, geïnitieerde jeugdzorg, bureau jeugdzorg, SDW, 18% zit in het PGB en dat er 17% bij de zelfstandigen en overigen zit. En Almata nog 1%. En Almata is de jeugdzorg plus instelling, de gesloten jeugdzorginstelling die in Ossendrecht zit. Die is in onze regio gehuisvest zit, maar waar niet alleen jongeren van onze regio heen gaan, maar jongeren uit heel Zuid-Nederland naartoe gaan. Dit is de analyse die eruit is gekomen en dan komt heel duidelijk naar voren dat het verschil in budget zit wat wij krijgen en wat eigenlijk de organisaties zeggen dat zij nodig hebben. Aan jongeren. Dat is 3,8 miljoen. Wij zijn daar niet bijzonder in. Eigenlijk heeft elke regio zo'n groot gat. Daar moeten we gewoon met elkaar over gaan hebben. Hoe gaan we dat met elkaar dichten? Daar zitten verschillende oorzaken. De 4% taakstelling is het al in ons budget verwerkt en nog niet in wat er in huidige zorg zit. En er zitten dubbeltellingen in het budget wat betreft de PGB's. Dat zijn een aantal verklaringen en daar zal verder nog wel een aantal zitten. Maar wat ik al eerder heb aangegeven, is het heel moeilijk om de juiste cijfers zonder dubbeltellingen boven water te krijgen. Omdat elke organisatie op zijn eigen manier registreert en jongeren soms bij meerdere organisaties zitten, waardoor het heel lastig is om die boven elkaar neer te leggen. Dit zijn nog steeds allemaal cijfers die we bij benadering hebben. Ze worden wel steeds meer zuiver en steeds helderder. De knoppen waar we aan kunnen drijven met het regionaal transitiearrangement is inderdaad kijken hoe we een verschuiving kunnen krijgen. Effectievere trajecten natuurlijk. Verschuiving van residentieel naar ambulant. Verschuiving van zwaar naar meer ambulant en naar lichte vormen. En verlagen van de prijzen, verkorten van de trajecten en het aantal trajecten en plekken omlaag brengen. We hebben een aantal voorstellen opgenomen in het regionaal transitiearrangement. Waarbij we met elkaar afspraken maken over hoe gaan we daarmee om. Een van de onderdelen is de toegang. We zeggen dat Joop uiteindelijk degene is die onafhankelijk is en leidt naar de verschillende aanbieders. Joop kan ten opzichte van de schets ook, daar hebben we gezegd dat hij alleen een wegwijzer is. Joop kan ook een lichte behandelaar zijn. Dan met name wanneer het gaat over het eerste lijnsgedeelte, het preventief gedeelte. En we hebben ook in ons transitiearrangement opgenomen dat wanneer er vergelijkbare functies nu bij hun instelling zijn, dat wij zeggen dat die allemaal zullen gaan verhuizen en een preferente sollicitatieprocedure gaan krijgen om naar die Joop-organisatie te gaan. Dat wij juist bij de zwaardere jeugdzorginstellingen die lichtere functie vandaan willen halen. Een belangrijk onderdeel qua toegang is ook dat de vrijgevestigde toegang blijft bestaan. Die blijft ook in de wet bestaan. De huisarts krijgt nog steeds de mogelijkheid om jeugd zelf te verwijzen naar geïndiceerde plekken. En ook de vrijgevestigden krijgen hun ruimte. En wij zullen daarvoor afspraken moeten maken met de zorgverzekeraars hoe wij die toegang gaan organiseren. Voorstel 2 is het inrichten van de jeugdbescherming, jeugdreclassering en het AMK. Jeugdbescherming en jeugdreclassering willen wij heel graag op het niveau van de veiligheidsregio doen zonder Zeeland. Dat betekent dat we met de regio Tilburg, regio Breda en onze regio eigenlijk allemaal hetzelfde vormgegeven willen hebben. Wij willen één gecertificeerde instelling die dat gaat organiseren voor ons. En daar willen we in principe alleen maar de dwangtaken en niet de drangtaken, zoals die zo heel mooi heten. Dus alleen maar de dingen die door de rechter worden opgelegd. En het AMK moet, staat in de wet van de nieuwe WMO opgenomen, moet samengaan met het steunpunt huiselijk geweld. En dat wordt het AMHK. Waarschijnlijk gaat het veilig thuis heten, omdat die constructie van letters afschuwelijk zijn om uit te spreken. Met AMHK, dat organiseren we samen met de regio rond Breda, dus met 18 gemeenten. Het voorstel 3 geeft aan hoe wij het marktaandeel voor ons zien in onze regio, waarbij het nog steeds gaat over de geïndiceerde jeugdzorg. Just 44%, SDW 18%, Amarant 10%, GGZ 13% en de overige aanbieders, waar dus ook de vrijgezette aanbieders tussen zitten, 15%. Tijdens de gesprekken die in september zijn gevoerd bij de provincie hebben deze aanbieders, buiten de overige aanbieders dan, met elkaar gezegd dat zij bezig zijn met het onderzoeken van de mogelijkheden om een leveringsmodel te gaan doen. Waarbij je als gemeente één aanbieder hebt waarmee je contractafspraken maakt en dat zij zorgen dat de andere aanbieders wel hun diensten leveren en hun financiering krijgen. Dat vonden wij een heel interessant onderdeel waarvan wij zeggen, ga dat alsjeblieft uitwerken. Wij zien dat heel graag terug, zeker voor ons beleidskader. Maar we gaan ook een terugvalscenario bedenken en dat is een vast kortingspercentage om onze taakstelling te kunnen houden. Ik weet dat dat er ook in zit. Daar zijn zij mee akkoord gegaan en zij zouden aan de slag gaan. Voorstel 4 gaat inderdaad echt over de continuïteit van zorg. Waarin wij zeggen dat ze alle mensen die in zorg zitten in 2015 recht hebben op dezelfde aanbieder, dezelfde zorg. Pleegzorgcliënten kennen geen maximumduur en PGB's lopen door in 2015 en er moet nog een uitspraak worden gedaan of we met PGB's gaan werken of niet. En wachtlijstcliënten hebben natuurlijk recht op de zorg die zij nodig hebben, maar dat kan ook bij een nieuwe aanbieder zijn. Daarnaast, wat ik al zei, het leveringsmodel en de kleine spelers waar we zeker ook gesprekken mee hebben gevoerd en aan hebben gegeven dat wij hen niet vergeten, maar dat wij nu voor deze taakstelling echt met de grote partijen aan tafel moeten om te zorgen dat we die continuïteit van zorg hebben. maar dat we met hun afspraken maken. Daar zit namelijk achter dat juist met die grote partijen het vaak langdurige zorg is, de trajecten langer doorlopen. En vaak bij een kleinere aanbieder zijn het trajecten die maar enkele weken tot een paar maanden lopen. Dus waarschijnlijk lopen die niet zo heel ver door in 2015. Het voorstel van het transitiearrangement is het voorbehoud, de goedkeuring van de colleges, het beschikbaar stellen van het budget door de gemeenteraden, voorbehoud van de volumes, de macrobudget, de inwerktreding van de jeugdwet, certificering van de JR-instelling en of we voldoen aan de wettelijke eisen en de totstandkoming van het leveringsmodel. Met al deze voorbehouden en opmerkingen is het regionaal transitiearrangement aangeleverd aan de transitiecommissie en... Dit is nog het eerste verdeel van het budget in 2015. Wij hebben aangegeven, het budget dat wij krijgen, die 96 miljoen, daarvan gaan we die op deze manier organiseren. 71% bij het specialistische aanbod, 18% bij de PGB, vrijvestende 4%, JBJR 5% en nog 2% reservering voor alle uitvoeringskosten die op ons afkomen. Dit is de beoordeling van het transitiearrangement. Wij zijn net als een heel groot ander deel van Nederland code oranje, waarbij we wel een aantal keer de opmerking hebben gekregen dat we wel echt donker oranje zijn en dat we hard aan de bak moeten om zo snel mogelijk een inrichtingskader of een beleidskader te hebben liggen met uitspraken die gedekt zijn en dat er toch wel wat meer concretisering moet komen. Om te zorgen dat we niet code rood zijn. En code rood betekent dat de transitiecommissie een aanwijzing gaat doen en Zeeland heeft dat gehad. En wat zij hebben gekregen is dat zij een aanwijzing hebben gekregen, iemand, een projectleider die dat nu voor hun regelt. En daar heel sterk bepaalt welke afspraken er worden gemaakt en welke procedures en processen er doorlopen worden. En zeker voor onze regio vinden wij dat niet wenselijk, omdat we heel graag die transformatie en die transitie willen doorlopen. En juist code rood betekent dat iemand gewoon de transitie komt regelen voor je. Dus wij blijven heel hard ons best doen om code rood te voorkomen en oranje te blijven en het liefst naar groen te gaan. Waarom dan een inrichtingskader? Want dat volgt daar logisch op. Is natuurlijk het advies dat we toch wat concreter moeten worden. We moeten landelijke afspraken opleveren. En we moeten richtinggevende uitspraken doen. Vandaar dat we met elkaar aan de slag zijn gegaan in november, december om het inrichtingskader vorm te geven. Ik heb net al even snel de planning van de besluitvorming voor het inrichtingskader besproken. Dat het inderdaad morgen dus nog in het college ligt. Persbericht, regionale informatiebijeenkomsten nog en dan behandeling in de raad. Dit plaatje is verser van de pers kan niet. Die is vanmiddag om 6 uur gekomen. Daar volgt uiteindelijk ook een filmpje uit zoals we die ook bij het jeugdbos hebben gedaan. Het geeft weer zoals wij de diepganger willen naar aanleiding van de eerste tekening een slag dieper met alle afspraken die komen. Die ga ik u nu verder uitleggen. Het doel van het beleid van Zorg voor Jeugd voor West-Brabant-West. Nog steeds eigenlijk hetzelfde boven water. Alle kinderen moeten de zorg krijgen. Moeten gezond en veilig opgroeien. En daarmee zijn dat blijft bovenaan staan. Net zoals onze uitgangspunten die we ervoor ook hebben geformuleerd. Beoogde transformatie. Wij willen heel graag voldoen aan de behoeften van de cliënt. Wij willen niet aanbodgericht, maar vraaggericht gaan werken. En dat betekent dat we de onderdelen die al in het transitiearrangement benoemd zijn door onze partners, als zijnde dat kunnen we leveren, hebben we nu neergelegd als zijnde dat willen we halen. Het overnemen naar terugleggen, van zorg naar preventie, van individueel naar systeemgerichte ondersteuning en van intramuraal naar extramuraal. We hebben een aantal keer gesproken over de toegang, waarbij in eerste instantie werd gezegd, we gaan met elkaar één organisatie oprichten die Joop gaat organiseren. Na heel veel discussie blijkt het gewoon niet heel handig om juist één organisatie en één toegang te organiseren. Juist op dit onderdeel willen we als gemeente allemaal heel erg gemeentelijke vrijheid en willen we de keuzes geven die we kunnen. We hebben gezegd, we moeten een aantal functies dus hebben benoemd in de toegang, waarbij elke gemeente zelf verantwoordelijk is om die te organiseren. En daarmee zijn eigen beleidsvrijheden om die te organiseren. En zeker ook in ons geval heel graag 3D willen organiseren met onze collega's van AWBZ en participatie. Joop en het vrij toegankelijk zorgaanbod. Joop is duidelijk getransformeerd ten opzichte van de visie die we hebben gemaakt. Hij is meer geworden. Hij heeft niet alleen de wegwijzer, maar hij geeft ook opvoed- en opgroeiondersteuning. Nu zijn er verschillende organisaties die dat voor ons leveren. En wanneer je alles heel goed bekijkt, blijkt dat heel veel van die organisaties allemaal hetzelfde soortachtig iets leveren. En allemaal wel hun accentverschillen hebben. Wij willen die accentverschillen zeker behouden, maar we willen daar wel gewoon één bundeling, zodat men weet wat je kunt krijgen. We hebben gezegd, er wordt op regionaal niveau een opdracht uitgezet en elke gemeente moet gaan aangeven wat hij in die opdracht wil zetten. Zodat elke gemeente zijn eigen mogelijkheden heeft om te sturen met Joop. En er moet op lokaal niveau moet er een keuze worden gemaakt hoe jij je mandaat gaat neerleggen en welke mandaten er bij Joop komen te liggen en welke niet. Waarmee wij wat ons betreft heel veel recht gaan doen aan de keuzevrijheid die elke gemeente gaat krijgen, zodat we geen eenheidsvorst gaan krijgen, niet alles opgelegd gaan krijgen. Huisartsen zijn een punt van aandacht. Wij moeten heel snel met de huisartsen in overleg. En ook met de zorgverzekeraars om goede afspraken te maken over hoe zij de toegang een onderdeel kunnen vormen. En daarmee zorgen dat we niet geconfronteerd worden met een bypass waarbij huisartsen heel veel zorg gaan toewijzen naar de organisatie die voor hun heel bekend zijn. En hoogstwaarschijnlijk veel duurdere zorg gaan leveren. Wij willen daar heel graag grip op gaan hebben, zodat wij ons budget in de handen kunnen houden. Dus wij willen goede afspraken met hun gaan maken over welke toegang er geleverd wordt en hoe wij hun daarin kunnen helpen. Want ook zij zitten vaak met vraagtekens over welke zorg nu de beste is voor de mensen die bij hen komen. Het gedwongen kader is een onderdeel waar we in het transitiearrangement al in de eerste stap hebben neergelegd. Waarin we dat heel graag willen organiseren met Tilburg en Breda als regio's. En die stappen zijn we verder aan het vormgeven. Daar is recent nog weer een brief overheen gekomen van het Rijk. Ook daar maken zij zich heel erg zorgen om, met name over de ontmanteling van Bureau Jeugdzorg als organisatie. Wij hebben nu de opgave liggen om voor eind februari bestuurlijke afspraken te hebben liggen over wat gaan we afnemen bij de gecertificeerde instelling. Hoeveel mensen, hoeveel FTE's en welk geld stellen we daar tegenover. En hoe gaan we om met de ontmanteling van Bureau Jeugdzorg en de frictiekosten die daarbij van toepassing zijn. Waarin bestuurlijk heel duidelijk is aangegeven dat wij als gemeente die frictiekosten niet gaan accepteren. Dat het frictiekosten zijn voor het Rijk en de provincie, omdat zij degene zijn die organisatie aansturen. Voor 2 februari deze afspraken hebben liggen, betekent dat er weer een hoop werk verzet moet worden in een vrij korte periode. Die wij met gelukkig een hele grote groep mensen kunnen gaan doen. En Bureau Jeugdzorg is heel erg hard met ons aan het meewerken om te zorgen dat zij hun mensen op een goede plek weg kunnen zetten. En een goed sociaal statuut kunnen hebben dadelijk om hun organisatie te kunnen ontmantelen. Niet vrij toegankelijk zorgaanbod. Wederom dezelfde instanties als dat we net in die schema's hebben gezien. De grote partijen die bijna 85% van de jeugdzorgmarkt hebben. Waarin in eerste instantie in het RTA heel ambitieus werd gezegd dat zij een... met z'n allen afspraken in één hand zouden leveren van ons. Het leveringsmodel hebben zij niet in kennis gegeven dat het toch nog wel wat meer in werk verwicht dan dat zij dachten in eerste instantie. En dat zij ons nu geen pasklaar leveringsmodel kunnen leveren. Waarop wij genoodzaakt zijn om ons terugvalscenario te gaan pakken en met hun een korting van 20% op gaan te leggen. Waarbij we wel hebben aangegeven in dit product dat er mogelijkheid is om wanneer innovatieve aanbod en met name maatwerkproducten worden geleverd, dat zij daar weer extra budget voor kunnen krijgen. Dat wij namelijk hun die innovatie wel willen gaan financieren, maar dat in de basis die 20% ligt. Tot op heden hebben wij daar nog het convenant waar wethouder Van Geel zeg maar over sprak net, wat aankomende vrijdag wordt getekend, gaat over dit onderdeel waarin we aangeven we zijn akkoord met elkaar om te gaan werken naar die 20% efficiëntiekorting. En we hebben ook aangegeven dat we gezamenlijk een opdracht wegzetten voor José, dat is het gespecialiseerde drang- en dwangkader, en dat we daar dus met elkaar blijven optrekken en die ook met elkaar gaan organiseren. Het regionaal sturingsteam, er moeten behoorlijk wat afspraken worden gemaakt over inkoop, monitoring en risicobeheersing. We hebben met elkaar besproken dat we dat een team van op gaan zetten waar we niet alleen ambtenaren jeugd neerzetten, maar ook inkopers en concerncontrollers en mensen van financiën die ons gaan helpen met al die inkoopopgaven die er liggen. En daar goede afspraken voor kunnen gaan maken met onze partners. En we hebben ook heel duidelijk in het neergezegd dat we gaan voor beleidsregie en niet voor uitvoeringsregie. En dat is ook heel goed terug te zien in de organisatie van Joop. In eerste instantie was heel erg de gedachte, daar willen we zelf heel graag op sturen. Dus dat moeten we in eigen hand houden. En nu hebben we gezegd, we kunnen ook gaan sturen wanneer we beleidsregie gaan voeren. En het werd weggezet als een opdracht. Afspraken over de bekostiging. Wat we hebben opgenomen in het inrichtingskader is dat we allemaal het budget wat voor het sociaal domein bestemd is, ook daadwerkelijk voor het sociaal domein gaan neerzetten. Dat we dus Joop een opdracht gaan wegzetten. Dat we met elkaar gaan kijken hoe via een model van verzekering en verrekening, wat nog verder moet uitgewerkt worden, maar wel dat de basis is, hoe we de niet vrij toegankelijke zorgaanbod kunnen gaan financieren. En hoe we met elkaar de verantwoordelijkheid van de financiële taakstelling kunnen oppakken. In grote lijnen is dat ons inrichtingskader, het resultaat van afgelopen jaar, die dus inderdaad aan u voorkomt. En dan komen we uit op het bestuurlijk proces. Wat ik u net al vertelde is, de wetgeving ligt er nog niet. De plenaire behandeling vindt tussen 28 januari en 19 februari plaats. Er zijn allerlei signalen dat er van alles nog niet uitgesproken is, waardoor we ook nog niet zeker weten of het er nu helemaal door gaat komen of niet. En het blijft een spannend iets. Het blijft heel lastig als het gaat om de financiering. De meicirculaire met alle cijfers. We krijgen in mei pas echte definitieve cijfers. Wel hebben we in december nog een keertje een extra bevestiging gekregen, waarop we dus inderdaad met het inrichtingskader zijn gaan werken. En we hebben de opgave om voor 1 november alle beleidsplannen en verordeningen door u als gemeenteraad vastgesteld te moeten hebben.
Goed, ik zie al verschillende vingers. Het lijkt me ook duidelijk dat er nog wat verhelderende vragen gesteld moeten worden, want het is toch een hele problematiek. Meneer Ooms, ik zeg uw vinger het eerst. Gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Wellicht keek u het eerst naar mij, want er waren meerdere vingers. Voorzitter, twee vragen. Eentje voor Madelon, eentje voor de wethouder. Meten is weten. 9 gemeentes, goed samengewerkt. Ook veel informatie gekregen die zij heeft kunnen gebruiken. Wat ik me dan afvraag is, er zijn diverse regio's waar dit proces plaatsvindt. Is er dan ook afstemming? En later in de presentatie is duidelijk geworden dat er, voordat het convenant ondertekend wordt, dat er ook een instantie is geweest die daar een beoordeling op gegeven heeft. Nou is mijn vraag, wie is die instantie?
Zullen we die vraag eerst maar even het antwoord op vragen? Madelon of de wethouder? Of de wethouder of Madelon? De volgorde maakt me even niet uit, maar zeggen jullie het maar. Hij doet het nog niet, hij moet rood worden. Hè?
Dan doe ik het even op deze manier. Ik bedoel de transitiecommissie die de regionaal transitiearrangement heeft. Die is ingesteld door het Rijk, het VNG en het interprovinciaal overleg. En zij hebben met elkaar besloten dat er een commissie moet zijn die dit hele traject beoordeelt en bekijkt en daarmee aan de slag gaat.
Ja, voorzitter, de reden van mijn vraag is, er zijn natuurlijk in die discussies die gevoerd worden in de regio's, zijn de aanbieders, en ik ga ervan uit dat die aanbieders georganiseerd zijn. Dus dat die in diverse overleggen kunnen meekijken. Dus vandaar dat het goed is dat er een onafhankelijke instantie is die dat beoordeelt. Dan mijn tweede vraag is, Madelon sprak over Joop sturen per gemeente. Heeft de wethouder enig idee hoe we Joop kunnen gaan sturen? En op wat voor gronden gaan we dan Joop sturen? Natuurlijk moeten we kijken naar budgetten, maar ik kan me een moeilijke voorstelling maken van hoe we Joop gaan sturen. Dus.
Ja, ik denk als je naar Joop kijkt, Joop is de nulde en de eerste lijnshulp. Waarbij nulde lijnhulp ook de daadwerkelijke omgeving van de cliënt, als ik het zo even mag noemen, gebruikt wordt. En wij gaan wel met de 9 gemeentes samen een organisatie opzetten, maar we willen dat toch als gemeente zelf aansturen. Maar het kan wel zo zijn, we moeten in ieder geval onze eigen zorg die wij verlenen aan onze inwoners zelf financieren, de eerste lijn zorg. En dus daar krijgen wij, afhankelijk hoeveel we gebruikt hebben, krijgen we daar een rekening van. Voor de rest is de organisatie van die 9 gemeentes, dat werkt wel samen. Maar ieder doet toch als gemeente daar zijn eigen gedeelte van gebruiken. En wordt gefinancierd door de gemeente. Maar je kunt je ook voorstellen, de Joops die er komen, dat zijn mensen met verschillende achtergronden. En als je dan een probleem krijgt dat goed past bij een Joop, bij een bepaalde achtergrond, dat je dan voor kunt stellen dat dat probleemgezin naar die Joop gaat. En een gezin met een ander probleem, waar een andere Joop in gespecialiseerd is vanuit zijn oude achtergrond, dat naar een andere Joop gaat. Dus zo ongeveer moet je dat toch zien. Als wij zelf de mensen komen, die komen bij het Centrum Jeugd en Gezin, daar zijn we op de hoogte welke Jopen dat we hebben. En dan zal vanuit Centrum Jeugd en Gezin een contact gemaakt worden met het gezin en met de Joop die daar het beste voor in aanmerking komt. Is te volgen.
Dank u wel. Nog, dat wordt een derde vraag of het nog op tweede vraag nog? Oké.
De kern van de vraag is natuurlijk van, wordt er gestuurd, worden de Jopen gestuurd op budget of op vraag?
Wethouder.
Ja, Joop wordt gestuurd op vraag. En er komt een budget uit. En wij gaan ervan uit dat wij het budget dat we hebben, dat toereikend is om Joop te betalen. En alle andere dingen die daarbij komen. Maar het uitgangspunt is dat de cliënt nooit in de kou komt te staan.
Oké. Meneer Boluit.
Hij komt op rood. Voorzitter, ik heb niet zozeer een inhoudelijke vraag, maar gezien de complexiteit van de materie en de snelheid waarin mevrouw Hovlie de presentatie verzorgt, waar al respect voor is, omdat u natuurlijk materiedeskundige bent, wil ik eigenlijk een punt van orde voorstellen. En dat is het volgende, dat wij digitaal of op papieren versie de handouts tot onze beschikking krijgen, zodat we kennis wat dieper in de materie kunnen komen. En dan volgende maand, in de commissievergadering, de vragen die we dan, die daarna overblijven, dan kunnen stellen. Ik denk, voor mezelf ging het heel erg snel en ik was ook te laat binnen, waarvoor excuses. Maar misschien is dat een idee om want het is toch een heel enorm complexe materie en misschien dat de collega's daar ook meer waarde bij vinden.
Ja, meneer Boluit, u was iets later, gaf u zelf net aan, maar we hebben wel, het komt natuurlijk, het college neemt morgen een besluit en daarna gaat het de gewone commissiecyclus in. Dus het komt sowieso nog een keer terug. Dit was zeg maar een presentatie, een voorlichting. Maar u krijgt natuurlijk voor de commissievergadering krijgt u alles op papier en dan kunt u zeg maar al uw vragen en opmerkingen die u nu heeft, kunt u dan ook nog stellen.
Ja? Ja, voorzitter, voor de duidelijkheid.
Wethouder, ja, ik moet het even zeggen voor de notulen, want anders gaat het verkeerd. Uh-huh.
De stukken kunnen pas op zijn vroegst een vrijdag ter beschikking gesteld worden, omdat daar nu nog embargo op zit.
Goed, dan gaan we het rondje. Dat was het, meneer Bruijt. Meneer Aerts, u had ook nog uw vinger opgestoken. Momenten. We hebben een kleine schorsing. Ja, meneer Aerts, ga uw gang.
Voorzitter, dank je wel. Het was voor mij een duidelijk verhaal. We hebben natuurlijk al een aantal keren meer dit verhaal mogen aanhoren. En de continuïteit die er na 2013 in komt, dat lijkt me logisch wat daar nu aangegeven wordt. Ik denk dat we, behoorlijk afhankelijk zijn van de wetsbepaling wanneer dat dan klaar is. Dus mijn vraag is eigenlijk ook, wanneer stagneert het proces nu? We hebben misschien in januari, februari nog niet eens dat de wet eigenlijk vastgesteld wordt. Dat er op landelijk niveau toch ook weer vertraging zal kunnen ontstaan gezien hoe ver men in het land is. En gezien ook dat er bepaalde budgetten eigenlijk nog niet of heel onduidelijk zijn, dat er nog heel veel ruis is op de lijn, is mijn vraag is in eerste instantie, is er een go of een no-go punt om te zeggen van hierbij stoppen we en dan pas kunnen we weer verder? Dat is de eerste vraag.
Laten we die eerst maar even beantwoorden, okay. Althans de wethouder als je dat wil. Ga je gang, wethouder.
Ja, er is in principe geen go-no-go punt. We hebben een proces te lopen en dat zijn we van plan om dat gewoon uit te lopen. Ja, er komt een no-go punt op het moment dat de Eerste Kamer besluit om het niet door te laten gaan. Dan komt er een no-go moment, want dan moet alles opnieuw bekeken worden. Maar ik ga ervan uit dat dat niet komt, omdat in Den Haag met voldoende partijen afspraken gemaakt zijn en voldoende partijen er ook achter staan om dit door te laten gaan.
Dank u wel. Meneer Aerts.
Mijn tweede vraag. Ik heb begrepen uit de presentatie dat de vacatures die ontstaan, dat die eigenlijk in een soort gesloten circuit eigenlijk bekeken gaan worden en vervolgens gekeken wordt van kunnen wij daar de nieuwe mensen weer in benoemen. Maar ja, ik kan me zoiets voorstellen dat als je een nieuwe organisatie neerzet, dan zul je niet altijd kunnen volstaan met hetgeen wat er in de oude organisatie heeft gezeten. Dus mijn vraag is, van, is er ook ruimte voor nieuwe instroom?
Wethouder.
Ja, de bemensing van de organisaties, die hebben natuurlijk, in ieder geval de organisatie waar wij als gemeente over gaan, hebben we zelf in de hand. Het is natuurlijk logisch dat je gebruik maakt van mensen die nu bij instanties werken die straks opgeheven worden. Ten eerste omdat die deskundigheid hebben. En ten tweede omdat we ook als gemeente mee willen werken om de frictiekosten zo laag mogelijk te houden. Wanneer je een bepaalde deskundigheid of een bepaalde vaardigheid wil hebben die niet geleverd wordt door een van de partijen die opgeheven wordt, dan zijn we vrij om die natuurlijk ergens anders binnen te halen. En Madelon heeft al gezegd dat wij voor de overblijvende frictiekosten ons eigenlijk niet verantwoordelijk voelen, maar dat dat voor de achterblijvende organisatie is.
Dank u wel. Gaan we naar meneer Broos.
Ja, voorzitter, dank je wel. Ik heb één vraag met betrekking tot de uitvoeringskosten. Om ervoor te zorgen dat met name het grootst mogelijke gedeelte van het budget inderdaad beschikbaar is en blijft voor de mensen die het nodig hebben. Kan het mooi overkomen dat we ervan uitgaan dat 2% nodig is voor de uitvoeringskosten. Maar hebben we daar als gemeentelijke samenwerkingsgroep, als 9 deelnemende gemeenten, wat hardere afspraken over gemaakt? Want 2% lijkt heel weinig, maar 2% van 100 miljoen of 2% van 50 miljoen, dat maakt nogal een verschil. Welke committering spreken we daar als gemeenten ten opzichte van elkaar in uit om die kosten bijzonder beheersbaar te houden, zodat zo'n groot mogelijk gedeelte van het budget beschikbaar blijft voor de cliëntel?
Wethouder.
Ja, het is me niet helemaal duidelijk, maar wij verwachten met die 2% uitvoeringskosten voor de gemeentes toe te kunnen komen. Er staat wel ook nog tegenover dat de instanties die de zorg leveren, en dus de uitvoering van de zorg zelf doen, dat die natuurlijk ook nog organisatiekosten hebben, maar die moeten dat van hun eigen budget betalen. Ja?
Oké. Nog meer vragen? Mevrouw Amres.
Dank u wel, voorzitter. Ja, in alle eerlijkheid niet zozeer een vraag, als wel iets wat ik ook graag wel mee wil geven. Want we hebben mevrouw Van Vliet ook horen vertellen dat het traject zoals we dat tot op heden lopen in de regio op dit moment beoordeeld is met een code oranje en dan zelfs ook nog donker oranje. Ik neem aan dat dan beoordeeld wordt door het Rijk ook, die dan eerst wel eens even aan hun eigen kantje mogen gaan kijken, denk ik. Ik zou me daar zelf ook vooral niet al te druk over maken, want wat ik altijd tot op heden ook zeer waardeer in het proces wat hier gelopen wordt, is dat er heel breed gekeken wordt, dus zoveel mogelijk mensen bij betrokken worden, en dat er ook vooruit gekeken wordt. En dat is wel eens een kritiek die hoort bij andere regio's, dat er onvoldoende gekeken wordt naar en wat nadat de eerste klappen geslagen zijn, dus echt naar de toekomst. Natuurlijk moeten we zorgen dat we de regie niet over laten nemen, maar ik vind dat het in ieder geval niet ten koste mag gaan van de zorgvuldigheid waarmee tot op heden dit hele traject doorlopen wordt. En waarvoor jullie in ieder geval van onze kant ook zeker de complimenten krijgen.
Dank u wel. Ik denk niet dat de wethouder daar die complimenten steekt in zijn zak, neem ik aan.
Bedankt voor de complimenten.
Dat dacht ik ook al, ja. Ga u gang.
Ja, voorzitter. aansluitend op de vraag van mevrouw Abres, als ik nu zie welk werk er is verzet tussen de vorige presentatie en deze, dan denk ik, jongen, hoe kan die beoordelingscommissie hier een code oranje op plaatsen? Ik vind dat er enorm veel zaken gebeurd zijn, maar om daar dan toch eventjes op in te haken, kan mevrouw Van Vliet aangeven wat nu precies de pijnpunten zijn, welke dingen nu echt geconcretiseerd moeten gaan worden om die kleur oranje wat lichter te maken. Tot zover.
Dank u wel. Wethouder of mevrouw Van Vliet?
Ja, ik denk dat we ons eigenlijk niet echt zorgen moeten maken om die kleur oranje. Wij vinden met ons 9 gemeentes dat wij zelf goed op dreef zijn en dat we iets goeds aan het wegzetten zijn. We willen wel voorkomen dat het rood wordt, omdat we dan niet meer onafhankelijk en zelfstandig mogen zijn en dat we inmenging krijgen vanuit de Rijksoverheid, dat dan komt. Ja, zover het mij duidelijk is, is de code oranje vooral. Ik dacht dat Madelon dat ook al gezegd had, dat het inrichtingskader niet voldoende gereed was op dat moment. Ja.
Ja, zeg het maar. Madelon.
En het zit hem heel erg in het feit dat we nog geen financiële duidelijkheid konden geven aan de organisaties. Dus dat we overal hebben gezegd, we gaan nog met een marge rekenen en jullie weten nog niet welk budget je krijgt. En we hadden nog geen, andere regio's hadden al duidelijk dat percentage afgesproken, maar wij zaten heel erg te wachten op het leveringsmodel. En de bureau jeugdzorg nog niet wist waar ze aan toe zijn, hoeveel FTE ze zouden krijgen.
Dankjewel. Goed, geen vragen meer dan in elk geval, Madelon, in elk geval bedankt voor je presentatie. Goed, dan gaan wij verder met de normale, zeg maar, de reguliere agenda. We gaan naar het spreekrecht burgers. En daar heeft de heer Nijs heeft het woord gevraagd. En hij wil graag reageren op het verslag bevindingen van Arduin van de fracties DOOR en GBDLP. Dus heer Nijs, gaat uw gang. Nogmaals om even te bedanken voor uw geduld.
Voorzitter, allereerst mijn dank aan de raadsleden die notie hebben genomen van het zwartboek van Arduin. En gezien het verslag wil ik graag even wel een kleine toelichting geven. Er spelen namelijk 2 zaken en hoe verstrengeld ook, hoe verstrengeld ze geraakt zijn de afgelopen periode, losstaan van elkaar. We zijn als afdeling SP in Bergen op Zoom bezig met het behoud van de dierenopvang aldaar, de ondernemer en de expertise in de regio, die wij zeer belangrijk achten. Meerdere partijen houden zich al jaren bezig met de verplaatsing van en de twijfels rond het voortbestaan van Honderdak. Het uit de media moeten vernemen dat het contract met Arduin was, dat was aanleiding voor de SP om dit opnieuw onder de aandacht te brengen. Tweede is Arduin, want na de toekenning van het contract door Bergen op Zoom aan Arduin en de start van de actie van de SP, werd er veel besproken onder de bevolking en de regio en kregen wij ontzettend veel negatieve signalen. Zo vaak dat wij begonnen zijn ook hier met een onderzoek te doen, wat geresulteerd heeft in een regionale werkgroep. Bij deze werkgroep zijn overigens mensen betrokken geweest die vanuit de vakgebieden werken. De dierenklinieken en de dierenbescherming die zijn daarbij aanwezig geweest. Op verzoek van het college van Bergen op Zoom, die zich in een vroeg stadium van de actie bereid heeft getoond tot hernieuwd overleg, is inzicht gegeven in deze gegevens. En dat is het zwartboek. De heer en wethouder Ad van de Wegen heeft na overhandiging aangegeven in gesprek te gaan met zijn collega's uit de omliggende gemeente om dit mee te nemen in een onderzoek voor de mogelijkheden of er tot een regionale dierenopvang gekomen gaan worden. Wij hebben hierop besloten deze gegevens openbaar aan te bieden aan alle raadsfracties en gemeenten die contact hebben met Arduin. Zo ook Steenbergen. Wat ons voorop staat is het dierenwelzijn. Arduin voldoet aan de voorwaarden voor de opvang van zwerfdieren. Wij vinden het echter van belang dat er een brede ondersteuning wordt geboden aan zowel burgers als dienstverlening. Wij zijn van mening dat er op dit punt behoefte is en blijft aan inzet van kennis en middelen daar waar nodig in de regio. Dierenhulp is breder dan de opvang van zwerfdieren. De aanleg van nieuwe infrastructuur en het wegvallen van kleinschalige kennis vraagt in deze tijd om andere oplossingen. Gezien de huidige onzekere toekomst voor Honderddak en onzekerheden met betrekkingen tot het al jaren te koop staande Arduin, lijkt ons het verzoek tot heroverweging van een regionale dierenopvang een aandachtspunt. Steenbergen heeft in het verleden contact gehad over de nachtelijke inzet van de dierenambulances en de nachtopvang van zwerfdieren met Honderddak. We zijn verheugd over de beschreven 24/7 bereikbaarheid, maar zullen kritisch blijven kijken of dit in de praktijk werkt. Uit een financieel jaaroverzicht van 2011 van Steenbergen blijkt Arduin onder proces inkoop te worden benoemd als niet vast te stellen of de in rekening gebrachte bedragen correct zijn. We hopen dat het evident is aan de 24-uurs inzet en inmiddels ook verbeterd is. Vragen zijn er in diverse gemeenten volop, maar deze zullen in belangrijke mate afhangen van de beslissingen die de komende weken in Bergen-op-Zoom genomen worden. Het zal onze aandacht blijven houden, want dierenwelzijn is mensenwerk. Dank voor uw aandacht.
Dank u wel. Is er iemand die op vraag heeft aan meneer Nijssen? Meneer Aerts.
Dank u wel, voorzitter. Misschien ook een klein beetje toelichting, als dat mag van u.
Ja, een beetje uitgebreide vraag ja, mag.
Het zal toch leiden tot twee vragen. Enerzijds hebben we het zwartboek gelezen en we waren daar verder zwaar van verontrust. We hebben dus gemeend om te kijken van hoe zit dat zelf, hoe wordt dat bevonden bij Arduin zelf. En mijn eerste vraag naar u is ook van heeft u zelf voordat het zwartboek tot stand kwam contact opgenomen met Arduin? Bent u daar zelf gaan kijken? Heeft u gesproken met de beheerder-eigenaar? Dat is mijn eerste vraag. En misschien moet u daar maar eerst even antwoord op geven.
Ga u gang, meneer Nijssen.
Ik ben in het verleden eenmaal bij Arduin zelf binnen geweest. Ik heb er ook een rondleiding gehad. Dat was meer ook naar aanleiding van een onderzoek tot overname. En voor de rest zijn wij heel veel benaderd. Ik ook als dierenliefhebber op straat met hele slechte geluiden over Arduin. En dat was reden voor ons om dat eens breder te gaan bekijken. En ook mensen die de expertise daarin hebben te benaderen, zoals inderdaad dierenklinieken. Er is contact geweest met een medewerkster van Rijkswaterstaat. En met name ook die dienstverlening en de samenwerking met de dienstverlening baart ons wel zorgen.
Dank u wel, meneer Aerts.
Maar u heeft geen contact gehad bij het opstellen van het zwartboek. En vervolgens gezegd hebt van we willen ook eens even horen, wederhoren in hoeverre dat in ieder geval de Arduin zelf, hoe er is toestand op dat moment ervoor stond en hoe de beheerder erin stond.
Meneer Nijssen.
Nee, niet op het moment bij het opstellen van het zwartboek.
Nee, ik denk ook dat het belangrijk is, voorzitter, dat in ieder geval ook gekeken wordt van hoe de toestand op dat moment is. Dat hebben wij gedaan. En we zijn tot de conclusie gekomen dat het voldoet aan de richtlijnen. Dat is één. Wij vinden ook dat het geen, we hebben over Honderddak, hebben wij ook geen mening om te zeggen van het is daar niet goed. Nee, wij denken dat het daar ook goed is, net als bij Arduin. U wilt een aantal zaken regionaler aan gaan pakken. Hè? Dus het liefst zou u het wat beter geoutilleerd willen zien in het kader van, dierenopvang of dierenwelzijn. Ik denk dat dat een goed streven is om dat te doen. Dus ik hoop in ieder geval ook voorstellen ooit te zien hoe dat er eventueel ook zou kunnen gaan werken. Om daar eventueel ook over mee te kunnen praten. Dus,
meneer Aerts, heeft u nog...
Ik heb verder geen vragen, dus dank u wel voor de toelichting.
Meneer Nijssen, dank u wel. Goed, dan gaan wij verder met agenda punt 4. Vaststelling besluitenlijst van 2 december 2013, van vorig jaar. Niemand heeft daar iets op ingebracht, dus dat is akkoord. Dan agenda punt 5, ingekomen stukken. mededelingen en de toezeggingslijst. Ik heb begrepen dat er een mededeling was van de wethouder, de heer Van Geel. Gaat uw gang.
Ja, voorzitter. Op dit moment wordt er gewerkt aan de visie erheen. En er wordt vooral heel hard gewerkt door een grote groep mensen, inwoners van de Heen, die daarmee bezig zijn. En die hebben aangegeven dat zij over de visie die zij aan het opstellen zijn nog een keer overleg willen met de gemeente. En dan de uitkomsten van dat overleg daarin verder willen verwerken. Aangezien aanstaande donderdag de stukken aangeleverd moeten worden voor de commissie van februari, gaat dat dus niet meer lukken om voor de commissie en raadsvergadering van februari de visie aan uw raad aan te bieden. Omdat wij anders de grote hoeveelheid werk die op dit moment op de heen verricht wordt door de mensen, daar niet in mee zouden kunnen nemen. En in die zin zeg ik, nou willen wij toch wachten tot men daar de visie helemaal compleet heeft en op dat moment aan u aanbieden. Maar nogmaals, het betekent dat die niet in de commissie en de raad van februari behandeld kan worden.
Dan ga ik ervan uit dat die in principe in maart behandeld kan worden als daar reguliere vergaderingen zouden zijn. Maar we hebben natuurlijk dan een ander systeem in tussentijd, dus daar moeten we dan ook even kijken hoe we daarmee omgaan. Ja, zijn er vragen nog over? Nee? Goed, dan zijn er nog ten opzichte van de ingekomen stukken nog vragen of opmerkingen? Zo niet, dan ga ik naar agenda punt 7 met u goedvinden. Subsidiebeleid 2013, subsidieverordening 2012. Wie mag ik daar het woord over geven? Mevrouw Baselier, denk ik.
Kijk, Sam, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, op zich geen vragen of opmerkingen, maar wel, ja, of wel één opmerking. Met name over hoe dit ontstaan is. En dat is, ja, dat is eigenlijk heel erg jammer, want het is heel erg slordig. Ja, waar zit de controle, waarom binnen de gemeente of binnen het ambtenaat, waardoor dit soort zaken niet meer kan gebeuren? Dus dat is eigenlijk de enige vraag. Dank u wel.
Dank u wel. Dan meneer Broos.
Ja, voorzitter, voor de VVD-fractie precies hetzelfde. Uiteraard adviseren wij als A-stuk, dat laat duidelijk zijn, het is een herstelbesluit. Maar de zorgvuldigheid dient in een proces geborgd te zijn en ook controle. En dan moet dit niet voor kunnen komen.
Dank u wel. Wethouder.
Ja, voorzitter. Het was natuurlijk zo dat wij met dit proces bezig waren. En de afsluiting van het proces op een zodanig tijdstip kwam dat dat voor 2013 niet meer toegepast kon worden. We hebben toen aan u gevraagd om, en u bent daarmee akkoord gegaan, om voor 2013 de oude subsidiesystematiek te gebruiken. Ondanks dat de nieuwe al goedgekeurd was, maar te laat goedgekeurd was. Wat wij verzuimd hebben, is op een manier dat vast te leggen, zodat voor de accountant de uitgaven rechtmatig zijn. En deze herstelling is nu nodig om te zorgen dat wij binnen de 1% blijven van de rechtmatigheidsgrens die gesteld wordt, waarop de accountant de rekening nog goed kan keuren. De vraag aan u om ermee akkoord te gaan is door een beleidsmedewerker MO opgesteld. Als dat door een man van financiën geweest had, dan had het waarschijnlijk wel in één keer meegenomen geweest. Het heeft te maken met de deskundigheid van de ambtenaren op het verschillend gebied die het stuk opgesteld hebben.
Iemand nog in tweede termijn? Nee, dan dan vraag ik vooral degene die vragen stelde, kan dat als ware als hamerstuk naar het presidium om dat te beslissen? Ja? Oké, dat is duidelijk. Iedereen kan zich daarin vinden. Goed, dan gaan we naar agenda punt 8. Notitie toekomstig beheer en sportontmoetingscentrum Kromwiel. Wilt u er iets over vragen, mevrouw? Ga uw gang.
Met uw goedvinden wil ik even iets toelichten. Aanvankelijk was
dat is goed.
Dank u zeer. Aanvankelijk was het de bedoeling om in de januarivergaderingen aan u voor te leggen deze notitie over de toekomst van het Kromwiel en de beloofde notitie over het onderzoek naar de privatiseringsmogelijkheden. die twee processen hebben namelijk een hele nadrukkelijke onderlinge samenhang. Ik heb u een tijdje geleden toegelicht waarom de privatiseringsstartnotitie een maandje later bij u gaat komen. En dat betekent nu dat u deze notitie alleenstaand krijgt, stand-alone als het ware. Maar ik hecht eraan om u te melden dat die onderlinge samenhang met die privatisering dat natuurlijk nog steeds heel nadrukkelijk is. En om te voorkomen dat u daar mij op gaat bevragen, want dat lijkt mij een logische eerste vraag, dan heb ik die bij deze opgelost.
Goed, dus u heeft al antwoord gegeven op de vraag die u niet gesteld is, als het ware. Ja. Goed. Meneer De Neven, laat ik met u beginnen.
Voorzitter, dank u wel. Ja, dat is die vraag die hier al beantwoord is, dat is duidelijk. Voorzitter, we hebben een prachtig mooi gemeenschapshuis in Steenbergen en dat heeft heel veel geld gekost. En ik heb het niet helemaal in stuk kunnen lezen, sommige dingen staan er dubbel in. Maar met die aanbesteding die van plan is, dat ik mag hopen dat de exploitant er een goede boter kan verdienen, ook het goede gevoel heeft, ook dat soort stuk. Maar gaat dat voor een jaar of gaat dat voor meer jaren tegelijk? Want ik heb dat niet gezien.
Dank u wel. Ik ga gewoon even het rijtje af. Heeft u niet dan mevrouw Baselier?
Ja, met betrekking tot de risico's. Want ook meneer De Neven noemde het al, de termijnen waarop straks in de onderhandelingen de overeenkomsten getekend gaan worden. Maar met name ook in de risico's. Er zijn nogal wat open eindrisico's, of hoe moet je dat precies zeggen. Maar in ieder geval, er staan nog aardig wat vraagtekens achter het financiële risico, voor de externe partij, voor de gemeente, de kwaliteit en dergelijke. Wij gaan ervan uit dat het allemaal goed omschreven gaat worden in de opdracht. Zoals je dus eruit moet. Dan moet ik even terugzoeken, want ik onderstreept. Maar in ieder geval, kunt u daarop antwoorden dat u in het aanbestedingsproces daar heel erg goed naar gaat kijken. Zeker hoe dat gaat omschrijven, zodat het ook kwalitatief van een zodanig niveau is dat Kromwiel als centrum ook op die manier bemarkt gaat worden. Het is niet het juiste woord, maar ik weet het niet anders.
Dank u wel. Meneer Broos? Nee? Mevrouw van der Blom, ga de gang.
Dank u wel, voorzitter. Ja, wij zijn blij dat de gemeente eigenaar wil blijven van het Kromwiel. En het geeft ons ook een stukje toekomstperspectief al voor de overige multifunctionele gebouwen en dorpshuizen. Om daar eigenlijk een beetje voor dezelfde aanpak te kiezen, wat ons betreft. Over het beheer, er wordt gesproken over een ondernemer of een stichting. Heeft de wethouder daar een voorkeur in? Dat is een van onze vragen. En wij kunnen verder het streven naar kostendekkendheid geheel onderschrijven. En concreet zal dat betekenen dat cultuur gefinancierd zou moeten worden met commerciële activiteiten. Voor wat betreft de sporthallen, en dat geldt eigenlijk ook voor de buitelstee, vragen we de wethouder wie er verantwoordelijk is voor de gymtoestellen. Dat is iets wat in de notitie niet achterhaald kon worden. De doelstellingen zouden wat ons betreft iets concreter, iets meer smart mogen worden geformuleerd. Bijvoorbeeld dat er echt concreet iets in staat over het moment van overdracht. Over een concreet getal van wat die ambtelijke besparing qua capaciteit zou betekenen. En zo nog een aantal zaken. Maar over het algemeen kunnen we ons heel goed vinden in het voorstel en in de aanpak. En we wachten even de antwoorden af. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Huibrechts.
Ja, voorzitter. Twee korte opmerkingen. De ene kant de ambtelijke inzet die nu in het Kromwiel al plaatsvindt. Is die vrij fors? Is die aan de forse kant? Zijn dat, hoeveel FTE's zijn dat momenteel? Kan de wethouder daar een cijfer achter plakken? En is het al mogelijk om in de huidige situatie daar al een afbouwconstructie op te zetten? Vraag 2 is de snelheid waarmee we dit proces na besluitvorming in zullen gaan. Het seizoen van een sporthal of een cultureel centrum loopt niet parallel aan een kalenderjaar. Dat zou dus heel prettig zijn. Mocht dat een haalbare kaart zijn om al na de zomervakantie van dit jaar, om dan al een heel nieuwe situatie te hebben met een nieuwe exploitant. Ziet de wethouder daar ook nog kansen in een voor. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Meneer Ooms.
Dank u wel, voorzitter. Een van de punten die de wet daar aanhaalt in dit stuk is dat verwacht wordt, of verwacht mag worden, dat er ook cultuuruitingen zullen worden aangetrokken. In het verleden zijn cultuuruitingen door het Conwil extra gesubsidieerd. Is dat nu ook de doelstelling van het college?
Dank u wel. Mevrouw Abres.
Dank u wel, voorzitter. Mijn eerste vraag was toevallig ook met betrekking tot de culturele producties die in de theaterzaal plaats zouden moeten gaan vinden en die ook als doelstelling beschreven staan. In het verleden hebben we natuurlijk ook altijd gemerkt dat juist die culturele producties de financiële molensteen bleken te zijn in het hele financieringsverhaal. Dus ik heb toch zoiets van, moeten wij die nu echt als zodanig opnemen in de doelstellingen? Want daarmee maak je het een private partij of een beheerstichting misschien wel extra moeilijk juist. Er staat ook als doelstelling het zorgen voor een optimaal mogelijke bezetting. Dat vind ik een beetje overkill, want ik neem aan dat het wel gebruikelijk is dat je zorgt voor een zo optimaal mogelijke bezetting als je zelf daar de vruchten van plukt. Voor wat betreft het gebouw dat eigendom blijft van de gemeente, dan lezen we ook in het stuk, daarmee ontstaat er een soort verhuurconstructie. Maar dat betwijfel ik dan toch, want bij een verhuurconstructie ontvang je ook gelden van degene die het gebouw dan huurt. Dat is natuurlijk niet zo, dus wij vragen ons daarmee af, blijft er dan niet in zekere mate sprake van een soort subsidierelatie met de exploitant? Even kijken hoor, wat nog meer? Een ander puntje wat ons opviel in, in de paragrafen die beschreven staan. De beheerstichting of de private partij die het Conwil gaat exploiteren, zal ze moeten zorgen voor zelf de huurprijzen mag bepalen voor de verenigingen. Mochten de verenigingen die niet kunnen betalen, dan kunnen ze een subsidieverzoek wegleggen bij de gemeente. Dat leek me nou bepaald geen transparante vorm van de zaken regelen. Kan er dan niet op een andere omschrijving of doelstelling gezocht worden waarbij we dit in ieder geval voorkomen? En ik vroeg me ook af hoe het zit met het organiseren van andere commerciële activiteiten binnen het Conwil, zoals feesten en partijen. Dat waren mijn vragen. Oh, trouwens, over het algemeen wel positief hoor.
Maar dat hadden wij al begrepen, mevrouw Abres. Ja hoor, u hoeft er niet bij te zeggen hoor. Het was positief kritisch, zullen we het noemen, ja? meneer Boluit.
Ik had ook twee vragen. De eerste vraag is in het verlengde van de vraag die mevrouw Abres al even gesteld heeft betrekking tot het prijzenbeleid onder F. Daar geeft u aan dat het de eigen verantwoordelijkheid is van de exploitant. En dan is mijn vraag, hoe ziet u dat? Iedereen die de historie kent, weet nog, toen we het Kromwiel geopend hebben, wat voor moeite dat we moeten hebben doen om met name verenigingen in de Kromwiel onder te brengen. En zoals het nu ook in Simburg weer het geval is, dat ouderenwerk ook weer heel wat moeite heeft om daar naartoe te verhuizen. Ik denk dat je dat van tevoren beter goed kan organiseren dan tussentijds of achteraf moeten repareren. Dus dat is eigenlijk een eerste kritische opmerking. En meer ook een advies aan u om daarmee aan de slag te gaan. En het tweede is de inventaris, met name van de foyer en andere, de grote zaal, dat soort zaken. Zit dat in het huurbedrag of wordt dat in eenmalige overdracht overgedragen voor een bepaald tarief aan de nieuwe exploitant? Dat waren twee vragen die ik uit het hele dossier heb overgehouden. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Mevrouw Temeer, de nodige vragen en opmerkingen. Ga uw gang.
Ja, en wat ik overigens niet zo heel vreemd vind, hè, want een belangrijk dossier wat toch ook al redelijk lang loopt, wat een groot maatschappelijk effect heeft, dus dat daar vragen over komen, dat vind ik volstrekt logisch. Ik begin maar gewoon vooraan bij de vraag van de heer De Neve. Dit is een soort van een startnotitie. Dus ik kan u nu niet vertellen of een aanbestedingstermijn een tijdelijke eerste periode kent en daarna verlengd wordt, of dat er meteen voor een bepaalde hoeveelheid jaren een afspraak gemaakt kan worden. Dat zal erg afhangen van de randvoorwaarden en de eisen die wij zelf stellen en de mogelijkheid die wij vinden in de markt van mensen die daar aan tegemoet willen komen. En dat is eigenlijk ook min of meer een algemene opmerking aan u allen. U wilt graag het Kromwiel in de markt zetten, privatiseren. En het college stelt voor, doe dat dan vooral op het gebied van exploitatie en beheer en niet zozeer op het gebied van pand. Want dat is naar ons idee in ieder geval een schier onmogelijke opgave. Maar wij zullen dus moeten zoeken naar partijen die daarin geïnteresseerd zijn, die daar natuurlijk weer voorwaarden aan gaan stellen. En ik hoor u, maar daar kom ik dadelijk nog wel op terug, ook een aantal voorwaarden stellen waarvan ik denk, ja, dat is buitengewoon interessant dat u dat aangeeft. Maar realiseert u zich dat als u iets op afstand zet in de markt, dat ook betekent dat u als overheid minder invloed heeft? Natuurlijk, vanuit de eigenaar van het pandsituatie heb je wel invloed. Maar je kunt niet bijvoorbeeld prijsbeleid dicteren aan een toekomstige exploitant. Ja, dat kan wel. Maar dan zal het verschil tussen marktconform en de prijs die wij willen hebben, die zullen wij zelf bij moeten leggen. Zo werkt het in het leven. Dus wij willen die onderhandelingen in om met als doel om het Kromwiel te behouden als een belangrijk maatschappelijk instituut in onze gemeente. Met brede functies, dus daar waar het enigszins kan, ook cultuur. Want dat is ook van belang voor de Steenbergse gemeenschap. Maar we zullen moeten gaan handelen, we zullen moeten gaan kijken in hoeverre dat allemaal mogelijk is. Dus ik hoop daarmee de vraag van de heer De Neven afdoende te beantwoorden hebben. Mevrouw Bazelier doet een terechte oproep die wij zeker gaan meenemen in het vervolgproces. En dat is het trachten de risico's zoveel als kan af te dekken. We hebben er natuurlijk vervelende ervaringen mee. Dus als wij één les geleerd hebben van die ervaring, is dat we bij een nieuwe afspraak met een marktpartij, of dat nou een stichting is of een commercieel bedrijf, dat we dat zo goed als mogelijk proberen af te zekeren. Maar ook daar geldt, als je iets uit handen geeft, loop je per definitie risico. Voorkeur voor een ondernemer of een stichting aan zich niet. Waar wij wel een voorkeur voor hebben, is voor een duurzame, langdurige oplossing. En als we die kunnen bereiken met een stichting, vinden we dat buitengewoon. En als we die kunnen bereiken met een commerciële onderneming ook. En het zou in theorie ook nog een combinatie van beide kunnen worden. Het is ook nog denkbaar dat de gemeente afspraak gaat maken met een stichting, zeg maar een soort vereniging van alle gebruikers. En dat die stichting een commerciële exploitant in de arm neemt om het feitelijk werk te doen. Dat zijn veel voorkomende constructies in de landen. Wie er verantwoordelijk is voor de gymtoestellen, dat is een interessante. Bij mijn beste weten zijn wij dat. En ik zeg u toe dat als dat anders is, u dat morgen per mail van mij krijgt te horen. Maar bij mijn beste weten zijn wij verantwoordelijk voor de toestellen. Meneer Huibrechts vraagt naar de huidige ambtelijke inzet in het Kromwiel. Die is buitengewoon gering. Dat is nog een halve FTE. Dus dat nog verder afbouwen is zeker de bedoeling. En dat proberen we ook zo snel als kan te doen. Maar het is niet zo dat daar nu heel veel FTE's in zitten. Daar hebben we de afgelopen paar jaar al stevig in gesneden. Ja, ik hoop heel erg met u mee dat na de zomer de nieuwe situatie kan ingaan. Maar dat hangt van veel factoren af. En ik kan maar heel gewoon zeggen dat het aan mij niet zal liggen. Morgen gaan we beginnen, na uw besluit in de raad gaan we beginnen om daar vorm en inhoud aan te geven. Maar ja, daar heb je marktpartijen voor nodig, dus daar zijn we van afhankelijk. Meneer Ooms, u stelt ook een interessante vraag waar ik niet over ga. Dus of de gemeente Steenbergen cultuur extra gaat subsidiëren, dat is aan u. Ik geef maar, het is een beetje een vals antwoord, dat realiseer ik me. Maar het subsidiebeleid, dat bepaalt u. Dus als u dat belangrijk vindt, dan gaat er dat ongetwijfeld van komen. Dan, mevrouw Abresch, ja, u zegt dat een optimale bezetting overbodig is, maar een optimale bezetting is een hele belangrijke voorwaarde voor een gezond prijsbeleid. Dus natuurlijk, als er een marktpartij is die dat gaat doen, dan bepalen wij dat niet primair. Maar door aan te sturen op een optimale bezetting, zowel kwalitatief als kwantitatief, leggen we een basis om te zorgen dat de marktpartij ook reden heeft om er een succes van te maken. Dus in die zin is een optimale bezetting echt belangrijk. En dat het bijvoorbeeld niet zo is dat de bezetting minimaal is, dat er dus veel te weinig mensen uit Steenbergen profijt hebben van dat Kromwiel, maar dat de toekomstige exploitant alleen maar commercieel heel interessante dingen gaat doen. Dat is nou precies wat wij proberen te beïnvloeden. Dat er niet alleen maar economische dragers plaatsvinden, maar dat er juist ook activiteiten plaatsvinden die maatschappelijk van belang zijn. Dus daar proberen we zoveel als kan. Want daar zijn we in beperkt, maar we proberen zoveel als kan daarin invloed uit te oefenen. Wat voor soort relatie er gaat ontstaan, is niet helemaal duidelijk. Dat hangt af van de constructie die we bedenken. Maar wat mij betreft is er een ernstige voorkeur om de afspraken zodanig helder te maken dat de exploitant gewoon een opdracht krijgt binnen een bepaald kader en die doet voortaan daarna wat hij moet doen. En of daar vergoedingen in komen in de zin van het gebruik van het pand. Wie wordt er verantwoordelijk voor de onderhoud van het pand, voor het beheer van het pand. Dat heeft allemaal invloed ook op de financiële relatie. Dus daar is niet één antwoord op te geven. Daar zijn zo verschrikkelijk veel mogelijkheden. Ja, daar hangt het van af hoe die relatie zal zijn. Dan met betrekking tot de huurprijzen, ook in relatie tot de verenigingen. Ja, daar heb ik net al iets van gezegd. Als wij daar invloed op willen, dan kunnen we twee dingen doen. Of we zorgen dat de generieke prijs naar beneden komt en dan zullen wij het verschil bij moeten leggen. Of de exploitant krijgt de vrijheid om zijn eigen huurprijzen te bepalen. En dan komen dus de verenigingen. Die komen ongetwijfeld dan bij ons aankloppen. Maar het kan niet zo zijn dat wij iets in de markt willen zetten en dan vervolgens de exploitant dicteren om zeg maar marktprijs min 30% te gaan hanteren. En dan vervolgens zelf met de handje omhoog. Dat gaat niet werken, dat kan ik niet verzekeren. Dus we moeten daar de balans vinden tussen prijs, rendement en huurlasten voor verenigingen. En ook, die vraag geldt ook voor andere commerciële activiteiten. Binnen het bestemmingsplan zul je ondernemers ook de gelegenheid moeten geven om economische dragers onder die exploitatie te leggen. Want anders weten we in ieder geval zeker dat bijvoorbeeld culturele activiteiten heel ingewikkeld gaan worden. Maar ook daar heb je rekening te houden met het bestemmingsplan, rekening te houden met het draagvlak, rekening te houden met omwonenden, etc. En met concurrentie naar de reguliere horeca bijvoorbeeld. Prijsbeleid, daar heb ik denk ik meneer Boluit antwoord op gegeven. En hoe de inventaris overgaat, slaat u meneer, wou ik bijna zeggen, maar dat kan ik op dit moment niet aangeven. Want dat is onderdeel van het proces wat je met elkaar ingaat. En het kan interessant zijn om dat in één keer over te dragen, maar daar zijn ook andere mogelijkheden denkbaar. Dus dat zal uit het onderzoek en uit de onderhandelingen met de partijen moeten blijken. En dat wordt u uiteraard allemaal voorgelegd voordat daar finale besluiten over genomen worden. Tot zover.
Dank u wel. Hier wordt niemand neergeslagen, u moet je ongerust maken. Nee. Alles wordt eruit gezet. Goed, in tweede termijn. Even hetzelfde rondje? Nee? Dan Eeroms.
Voorzitter, het was heel handig van de wethouder, vind ik, hoe ze mijn vraag pareerden. Maar zo simpel is het natuurlijk niet. Kijk, wij weten natuurlijk allemaal nog hoe haar voorganger het subsidiëren van culturele activiteiten in het Kromwiel als voorwaarde noemde om het pand in de markt te kunnen zetten. En mijn vraag kwam voort uit het feit wat u zelf, of wat de wethouder zelf in haar stuk geschreven heeft, voorzitter. Namelijk dat zij zegt dat culturele activiteiten in dat gebouw moeten kunnen plaatsvinden. En dan zeg ik van, als dat een voorwaarde is, dan is de simpele vraag van, gaat de wethouder daarbij dan ook uit dat die culturele activiteiten gesubsidieerd moeten gaan worden? Dan kan de wethouder wel zeggen van, ja, dat ligt aan de raad. Maar de raad heeft deze voorwaarden niet ingezet. Dat heeft de wethouder gedaan. Dus vandaag toch nog eens een keer de vraag van, is het uitgangspunt van de wethouder om deze extra activiteiten die dan gedaan zouden moeten worden volgens haar, gaat die dan extra gesubsidieerd worden als voorwaarde voor een commerciële setting voor het beheer en exploitatie van het gebouw? Of denkt zij dat betaald moet gaan worden uit de andere voorwaarden die wij gaan verbinden aan de exploitatie van het Kromwiel? Graag een duidelijk antwoord daarop.
Dank u wel. Mevrouw Amres.
Dank u wel, voorzitter. Het is me in ieder geval hartelijk dank voor de antwoorden. Het is me in ieder geval duidelijk geworden dat veel af zal hangen van degene die uiteindelijk de exploitatie van het Kromwiel op zich zal nemen. En het is me ook al, dat was voor die tijd ook al wel duidelijk, dat natuurlijk ga je dit op afstand zetten. Dus dat betekent dat je daar als gemeente ook veel minder invloed op uit kunt oefenen. Maar waar ik me dan wel over verbaas, is het feit dat op het moment dat er over een beheersorganisatie gepraat wordt, wij als gemeente opeens zittingen willen nemen in dat bestuur. En vervolgens ook nog eigenlijk zeggenschap willen hebben over wie er in dat bestuur gaat plaatsnemen. Dat is toch, vind ik dan, bepaald niet op afstand gaan staan van een dergelijke organisatie. Dat was het.
Dank u wel. Meneer Boluit ook nog in het tweede
Ja, termijn? Ik doe ook nog een rondje mee.
Ga u gaan.
Ik vind het jammer dat de wethouder een gratis advies zomaar in de wind slaat van wij zijn geen marktpartij, dus wij doen er niet aan mee. De historie heeft duidelijk aangegeven dat je, als je zo'n transitie gaat realiseren, dan heb je wel te maken met oude afspraken. En er zitten verenigingen in die huurtarieven betalen, maar ook consumptietarieven. En ik denk, een aantal mensen in deze zaal die zijn materiedeskundigen, dat het altijd heel erg gevoelig ligt. Dus nogmaals, het verzoek aan u, doe er iets mee, kijk of je dat mee kan nemen in een of andere vorm. En een tweede is, wat ik, en dat ontschiet me nou, tweede. Het ontschiet me, dus dat was eigenlijk, oh ja, een tweede eraan gekoppeld aan de wethouder van cultuur. Of u voldoende budget heeft om al die extra aanvragen dan te gaan honoreren. En u zal wel met hetzelfde antwoord komen, dan kom ik wel naar de raad toe. En dan geef ik het advies aan al die partijen, wil je een goed verkiezingsitem hebben, neem het alvast op in je programma.
Dat was. Dank u wel, meneer Boluit. Mevrouw Temeer.
Ja, dank u wel. Natuurlijk, ik zei in eerste termijn al dat is een redelijk makkelijk antwoord. En voor een deel is dat ook zo, want als u dat zo belangrijk vindt dat u daar gelden voor extra beschikbaar wil stellen, dan is dat aan u en niet aan ons. Zoals het hier in de nota verwoord staat, zeggen wij eigenlijk, wij vinden het een belangrijk uitgangspunt dat daar ook plaats kan vinden. En dat betekent dus dat we in het kader van de onderhandelingen dat gaan proberen te realiseren. En meer kan ik op dit moment niet toezeggen. Dus ik denk dat je wel degelijk met een exploitant in onderhandeling kunt en moet over de bezetting van het kromwiel. Van in hoeveel procent cultuur moet daarin kunnen, hoeveel procent verenigingen moeten daarin kunnen. Wat kunnen we doen met prijzen, want ook een nieuwe exploitant van het kromwiel heeft er niets aan als al die gebruikers daar weglopen. Dus al die aspecten, dus in die zin, meneer Boluit, sla ik uw advies geenszins in de wind. Ik zeg alleen, verwacht niet de wereld, laat ik het zo zeggen. Wij gaan daar natuurlijk proberen wat we kunnen om de belangen van de gebruikers van het kromwiel zoveel als kan te borgen. Maar wij zitten op afstand. En wij proberen die invloed ook langjarig aan te wenden door juist zitting te nemen in dat bestuur. Door nog enige invloed mede te kunnen aanwenden. En nu dicteren wij in principe als eigenaar, nu bepalen wij wat daar gebeurt. En dat zal in de toekomst echt anders zijn. En dat moeten we aan de voorkant zo goed mogelijk proberen dicht te timmeren met volledig draagvlak van gebruikers, omwonenden en iedereen die erbij betrokken is. En dat moeten we proberen te borgen op de langere termijn door te zorgen dat we daar op een of andere manier een vinger in de pap houden. Maar realiseert u dat een vinger is en geen hand? Tot zover.
Dank u wel. Deze notitie, althans er ligt een raadsvoorstel onder, om in elk geval deze richting uit te gaan. Dat is eigenlijk de opzet. En de vraag is, die ik u moet stellen, richting hoe moeten we het naar het presidium als hamerstuk of als discussiestuk? Is er behoefte aan discussie nog? Nee? Oké, dan is dat duidelijk. Dan sluiten we dit agendapunt ook af. Dan gaan we naar agendapunt 9, de rondvraag. Heeft zich iemand, mevrouw Abres heeft zich gemeld voor de rondvraag. Mevrouw Abres, ga uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb een vraag die gaat toevallig over het kromwiel. Maar ik vond hem, en toevallig ook over de rimtoestellen, maar ik denk ik ga hem niet bij het agendapunt stellen, want het is toch een andersoortige vraag. Het kwam ons namelijk vandaag ter oren dat er een inspectie plaats heeft gevonden bij het kromwiel. Voor wat betreft de matten en de andere toestellen. En dat die inspectie niet bijzonder positief uit is gevallen. En daarmee kwam bij ons wel de vraag op van wie is er in de toekomst verantwoordelijk voor die toestellen. Maar vooral hoe gaan we daar op dit moment mee om en of de wethouder daar al iets over kon zeggen.
Nou, uw collega heeft zojuist gevraagd wie de verantwoordelijkheid is. Ik veronderstel dat wij dat zijn.
En blijven.
En ook blijven, want dat heeft niet te maken met de eigenaar of de exploitant van de hal. Als daar nu, u vertelt mij iets nieuws, ik heb het nog niet gehoord, maar ik ben ook nog niet zo heel lang binnen hier vandaag. Dus maar ik ga morgen vroeg ongetwijfeld vernemen wat er aan de hand is en hoe wij daarop zullen moeten reageren. En ja, van harte de toezegging om u daarvan tijdig te informeren. Dus trouwens, wij iets weten, dan weet u het ook.
Dank u wel. Goed. Had u nog een vraag? Sorry.
Klein vraagje. Ik ga geen vraag stellen over de ingekomen stukken, maar het is wel naar aanleiding van. En dat was de beantwoording van de artikel 40 vragen die de heer De Neve gedaan had. Daarin doet het college de suggestie om een raadsbrede werkgroep op te richten waarbij men op gezette tijden bijgepraat wordt over transities. En dan denk ik dat in dit opzicht vooral het woord raadsbreed van toepassing is. En dat het in Bergen-op-Zoom al het geval is. En dat het zeer naar tevredenheid functioneert. En ik vond dat nou eens een zinvolle suggestie. Dus ik wilde eigenlijk vragen of het college daar stappen dat ook wilde gaan doen. Of daar een voorstel voor wilde maken.
We gaan dat vragen. Wethouder.
Voorzitter, ik denk dat het zo is dat als de raad uitspreekt dat zij graag in een commissie zich nader en intensiever bezighouden met de decentralisaties, dat het aan de raad is om dat in te richten en in het leven te roepen. En als het college dat moet doen, dan denk ik dat het minder gedragen is door de raad als wanneer het zelf gebeurt. Ik weet in de gemeentes Roosendaal, Bergen-op-Zoom en Woensdrecht, alle drie, is er een commissie. Die is gewoon door de raad zelf in het leven geroepen van met de politieke partijen in de raad gaan wij daarmee aan de slag. En natuurlijk als zo'n commissie of werkgroep er komt, dan is de wethouder graag bereid om met die werkgroep of commissie of hoe je hem noemen mag aan de slag te gaan en daar op een intensievere manier mee bezig te zijn.
Dank u wel. Mevrouw Abres, naar tevredenheid. Goed, niets meer aan de orde zijnde, sluit ik deze vergadering. Allemaal dank voor uw inbreng en wel thuis.